onderwerp voor vanavond staat op dat kaartje en daar vindt u te lezen de organisatie van de gemeente. En toen ik dat een aantal dagen terug las voor vanavond, toen kwam er een gevoel op van, had je dat niet anders kunnen formuleren? Had je dat niet beter anders kunnen zeggen? Nou ja, jawel. U mag niet denken dat ik vanavond een bepaalde kerkelijke verordening ga citeren, statuten ga noemen, waaruit zou blijken hoe het allemaal moet. Daar is in de loop van de eeuwen gigantisch over gedebatteerd, hoe de kerk en hoe de kerkdienst in elkaar zou moeten zitten. Maar wat ik wel wil proberen is met de hulp van de Heren een schets te geven vanuit de schrift, hoe de schrift tegen de gemeente aankijkt en hoe die organisatie dan in elkaar zou steken. Ik heb dat wel eens benoemd in een studie, in een vorige avond, dat de gemeente in elk geval op 5 manieren wordt geduid in het Nieuwe Testament. Er is sprake van de gemeente als een lichaam. Er is sprake van de gemeente als een huis. Er is sprake van de gemeente als een kudde. Er is sprake van de gemeente als een koninkrijk. En er is sprake van de gemeente als een bruid. Heb u die 5 duidingen? Lichaam, huis, kudde, koninkrijk en bruid. De discussie over of Israël of de gemeente de bruid is, laat ik los. Ik heb toen ook wel eens geroepen, althans geprobeerd duidelijk te maken, dat de 5 duidingen die ik u nu vanuit het Nieuwe Testament aanreik en die over de gemeente gaan, dat diezelfde 5 duidingen ook te vinden zijn voor Israël. Ook Israël wordt vergeleken met een lichaam. Het boek Ezechiël, door de doodsbende, aan elkaar getrild, overeind gezet, geest en leven erin. Dat is dus duidelijk een beeld van het lichaam. En ook Israël wordt gezien als een huis, het huis van God, het huis van de Heere. Ook heel duidelijk. De gemeente wordt ook, Israël wordt ook gezien als een kudde. Denkt u maar aan Mozes, maar denkt u maar aan de vele beelden uit het Oude Testament, waar Psalm 23 bijvoorbeeld, Oude Testament, de herder bezig is met zijn kudde, zijn schapen. Israël wordt ook vergeleken met een koninkrijk, met een getuigenis hier op aarde, waarvan onze Heer Jezus zelf de koning der koningen is. En Israël wordt ook als een vrouw gezien. Misschien niet geheel Israël, misschien moet je dan zeggen de stad Jeruzalem, heel precies uitgedrukt, wordt ook wel te degen gezien als een bruid, als een vrouw. Denkt u maar aan Ezechiël 16 of aan het boek Hooglied. Er zijn dus duidelijk verbanden. Dus het zit hem dus niet in, als Israël nu de bruid is, dan is de gemeente dat niet. Of als de gemeente de bruid is, dan kan Israël dat niet zijn. Dat is dus niet aan de orde. Die discussie is, ik heb het wel eens een beetje cru gezegd, een beetje zinloos. Maar als je doordenkt en doorspit in het woord van God, kom je tot diezelfde 5 duidingen. En toch gaat nu in deze serie over de gemeente, over dat bijzondere gezelschap, waar hoop ik u en ik deel van uitmaken. Ik heb het niet over de boekhouding van Sliedrecht of over de boekhouding van Nijverdal, waar ik woon. Ik heb het dus over de gemeente. En die gemeente bestaat uit mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. En die leven uit God hebben gekregen. En die door de Heilige Geest tot dat ene lichaam zijn gevoegd, gedoopt. De doop met de Heilige Geest brengt je in het lichaam van Christus. Hij het hoofd en wij de leden. Nu wil ik graag een paar teksten met u lezen. Als u misschien uw Bijbel bij u hebt, dan mag u dat openslaan bij het boek van Efeze in het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 1. Efeze Efeziërs hoofdstuk 1. U weet, het zijn hele lange zinnen in Efeziërs hoofdstuk 1. Het is bijna niet doenlijk om daar zomaar in te springen. Maar ik begin bij vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die macht heeft hij gewerkt in Christus Jezus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem, aan wie dus alles onderworpen is, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De vervulling of de completering, de compleetmaking van hem die alles in allen vervult. De gemeente is het lichaam van Christus. Hoofdstuk 2. Ik ga niet alle teksten lezen, maar een paar wil ik toch noemen. Vers 19. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Daar vindt u het woord huis al terug, huis van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel, dus niet een lichaam, maar een huis, het huis van God. Tot een heilige tempel in de Heer, op wie ook u meegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Hoofdstuk 3. Vers... Even kijken. Nee, dit is hoofdstuk 4. Efeziërs hoofdstuk 4. Ik zocht even, maar ik heb niet goed gekeken. Hoofdstuk 4, dus Efeziërs 4 vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar hier is het accent dus gelegd bij herders, kudde en herders, ook in verbinding met het lichaam van Christus. Nu stop ik. Ik ga straks nog een aantal teksten citeren, maar anders wordt het misschien onduidelijk. De gemeente, broeders en zusters, beste vrienden, wordt op 5 manieren geduid. De gemeente is, dat heb ik de vorige keren proberen duidelijk te maken, een heel bijzonder gezelschap, een uniek gezelschap, voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Het is in Gods raadsbesluit vastgelegd dat er ooit een gemeente zou zijn. Een heel bijzonder gezelschap, ook toegerust met die geweldige toezegging dat ze in het huis van de Vader zullen wonen tot in eeuwigheid. Daar waar de Heer Jezus en de Vader en de Heilige Geest zelf waren voor de grondlegging van de wereld, daar zal de gemeente ook zijn. De Heer Jezus zei, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Het Nieuwe Testament. En ik heb hun de heerlijkheid, de glorie, de schittering gegeven die u mij gegeven hebt. Ik wil dat de gemeente daar is, Vader, bij u en bij mij. Daar waar we waren, voor er iets was Vader, Zoon en Geest. Daar, in die oneindige, oneindige heerlijkheid, gezien voor er überhaupt iets van zilver, goud of schittering op aarde was, daar wilde de Heer Jezus die gemeente zien. En die gemeente is uniek. Dat is echt een heel ander uitgangspunt dan Israël. Dat heb ik de vorige keer willen uitleggen en misschien is dat overgekomen. Hoe ook, nu willen we naar die organisatie van de gemeente gaan kijken. Want hoe moet je dat dan allemaal gaan zien? Nu, daarom heb je beelden nodig. Heb je schilderijen nodig om iets te snappen, om iets te begrijpen. Ik twijfel niet aan uw vermogen om iets op te pakken, maar het is zo belangrijk dat je die beelden ziet, dat je die schilderijen ziet. Als Adam zijn vrouw Eva ziet voor het eerst, ze zat al in Adam voor ze kwam, voor ze zichtbaar werd, moet ik het zeggen, zo moet ik het zeggen. Toen heeft hij gezegd, been van mijn been, vlees van mijn vlees. En toen heeft God zelf uit een rib, uit de zijde van Adam, rib en zijde is hetzelfde, uit de zijde van Adam, uit de rib van Adam, een vrouw gebouwd. Vanaf dat moment ging de eerste Adam zonder één, miste die eerste Adam in elk geval één rib. En God heeft die plek toegesloten met vlees, zoals het boek Genesis in hoofdstuk 2 u dat zegt. Er is dus een manco. En toen kwam de laatste Adam. Dat is mijn heiland, mijn verlosser. De tweede mens. En hij is hier op aarde gekomen om het werk van verzoening tot stand te brengen. Waarom? Nou, omdat die mens die bedoeld was om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, in zonde was gevallen, in zonde van. En natuurlijk, en dat heb ik ook proberen duidelijk te maken, is dat God niet uit de hand gelopen op het moment dat Adam en Eva zonderden. Nou ja, nu komt er van al onze plannen, van onze ideeën over de toekomst, van onze raadsbesluiten, komt niks terecht, want die mensen die hebben het nu zo verprutst, zo verknoeid. Nu kunnen we er ook niks aan doen. Nou, dat is niet zo. Het loopt God namelijk nooit uit de hand. Nooit. Nog sterker, voor de schepping is al overleg geweest in het huis van de Vader. Als die mensen geschapen zijn, als die mensen er zijn, zullen ze misschien een verkeerde keus maken. En toen heeft hij, de Zoon, gezegd, dan ga ik dat oplossen. Dan wil ik daarvoor betalen. Dan wil ik daarvoor boeten. Hij is namelijk het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dus niet alleen de gemeente is gezien, maar ook het falen van de gemeente is meegewogen in het raadsbesluit. En dat is uniek. En de Heer Jezus is gekomen om dat te doen. Daarom zei Johannes de Doper, daar heb je, dat is de oplossing. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat getuigenis van Johannes is misschien wel de aanleiding dat de Heer Jezus zegt dat er geen groter profeet is opgestaan dan Johannes. Als u echt nabladert, zoekt, wat is nu de profetie van Johannes? Wat heeft hij dan nog meer geprofeteerd? Nou, dit. Maar dat is het allergrootste. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En de Heer Jezus heeft dat willen doen. En nu achteraf, na het kruis, zeggen we, hij heeft dat ook gedaan. Het werk is volbracht. En nu is in ieder, in die oude schepping, die nu gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, een nieuwe schepping geworden. Weet u wel? Het is alsof het compleet op een ander niveau getild wordt. Dat is niet nog een keer geboren, maar van God uitgeboren. Wedergeboren. Dat is niet nog een keer, maar van God uit geboren. En wat uit God geboren is, Nieuw Testament, 1 Johannes 1, 2, kan niet zondigen. Kan niet. U kunt 12 keer zeggen, ja, maar ik ben uit God geboren. Ik weet dat ik levende God heb. En ik heb toch vandaag nog weer een verkeerde gedachte gehad. Of ik heb verkeerde dingen gedaan. Of ik heb een verkeerde keus gemaakt. Ja, weet ik. Maar dat nieuwe leven in jou kan niet zondigen. Dat is het eeuwige leven. Dat is het leven van de Heer Jezus zelf. En de Zoon van God heeft niet gezondigd, kon ook niet zondigen. De Heer Jezus. En ieder die hier is en leven uit God heeft, door het geloof in hem, door te belijden, Heer Jezus, u bent voor die prut die ik wel haat en nog doe soms, naar het kruis gegaan en u hebt al die ongerechtigheid, al die verkeerdheid van ons willen boeten, heeft daarvoor de volle prijs willen betalen, heeft niet afgedongen, heeft alles willen vereffenen voor jou en voor mij. Leven uit God. En deze mensen hebben, toen ze gingen geloven, de Heilige Geest ontvangen. Ook al eerder genoemd. En de Heilige Geest heeft deze mensen tot één lichaam samengevoegd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd, consequent, de hele Bijbel door, toevoegen tot bij elkaar brengen. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat betekent dat de Heilige Geest die in je kwam, je op hetzelfde moment, de Heilige Geest niet alleen een soort onderpand van straks, een soort voorschot op de zegen die nog komt, dat is waar, maar is ook een toevoegen aan het lichaam van Christus. Toen ben je bij het lichaam van Christus gekomen. Ik heb het niet over de plaatselijke gemeente. Ik heb het over de gemeente. Niet van een bepaalde kleur, signatuur, maar de groep gelovigen die leven uit God hebben. En je bent op dat moment bij de gemeente gevoegd, bij het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus wordt heel bijzonder geaccentueerd in de brief aan de Efeziërs, maar ook op andere plekken in het Nieuwe Testament. Lichaam van Christus. Hij het hoofd en wij de leden. En jij bent op een bepaalde plek in het lichaam geplaatst en ik ook ergens. En het is verschillend, maar het is wel hetzelfde lichaam. En we hebben hetzelfde leven. Ik sta er versteld van, dan ben je een beetje weer als nu in deze tijd, de boompjes weer gaan uitbotten. Er weer bladeren komen. Nou, waar ze het vandaan halen, weet je dan niet. Ze moeten ergens uit de grond water halen en dat gaat door een stammetje omhoog. En dat komt precies daar terecht waar zo'n blaadje moet komen. Onvoorstelbaar, schitterend. Bloemen, nog mooier misschien. Kersenbloesem nu al te zien, ook prachtig. Het is steeds vanuit het bijzondere van een bron. Jij en ik zijn in het lichaam van Christus geplaatst. En dat is echt uniek. Dat is echt uniek. Dat heeft niets te maken met Abraham, met afstamming zoals in Israël. Dat heeft te maken met leven uit God geboren. Van God uitgeboren. Wedergeboren. En dat nieuwe leven, dat heb je als je gelooft in de Heer Jezus. Nou, ga daar maar een huppeltje voor maken. Ga maar een keer halleluja roepen. Ik bedoel dat niet raar. Maar dank daarvoor. Prijs hem. Dank hem. Eer hem. Maak hem groot voor zulke geweldige zegeningen. Zo begint de brief aan de Efeziërs, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Hoog geloofd, zei de Heere, gezegend, geprezen, groot gemaakt, zei de Heere, bejubeld. En jij en ik vormen dat lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus is heel divers, dat weet je allang. En dan gaat het niet om, laat me zeggen, discriminatie van het een naar het ander, dat wordt ook echt aan de orde gezet. De voet kan niet zeggen tot de hand, ik heb jou niet nodig. En het oog kan niet zeggen tot het oor, ik heb jou niet nodig. Taal, hè, van de apostel Paulus. Want juist wat wij dan helemaal niet zo belangrijk vinden, wat we eigenlijk niet zien, dat zijn de meest vitale. Nou, er zijn onderdelen in je lichaam, ik noem maar mild of zo, of een van de organen, waarvan je nooit iets voelt, ja, totdat het misgaat, totdat het niet goed gaat. Maar normaal merk je daar niks van. Heb je niet eens een idee waar het zit misschien en wat je zou moeten voelen. Maar de meest vitale, die worden niet eens zichtbaar. Wij vinden het meest vitale, het meeste in het ooglopende, dat vinden wij de belangrijkste. Misschien een grote mond of zo, of wat anders. Nee, maar Dat is echt zo. Dit is niet het vitaalste, het meest belangrijke. Juist niet. God heeft dat zo samengesteld dat er een eenheid is. Lichaam. Vele leden en één. En dat lichaam, gemeente, completeert, zegt Efeziërs hoofdstuk 1, maakt hem, de Heer Jezus, die al hoofd is boven alles wat er is. Nou, dat is een functie van je welste. Dat is meer dan Rutte en alle premiers en alle leiders van Europa en de wereld. Hij heeft hoofd boven alles wat er is. En als hoofd boven alles wat er is, is hij gegeven aan de gemeente. En die gemeente is gegeven aan hem. En hij wordt compleet. Die rib, weet je wel, die er ooit uitgehaald is, die wordt er weer bijgevoegd. Die zijde. Daarom toont hij zijn zijde op de opstandingsdag. Daarom heeft Thomas daar zijn hand in gelegd. Daarom zullen ze zien, Israël, op hem die doorstoken werd. Ik zeg niet dat ze daar zelf ook in die zin inkomen, maar de gemeente, dat bijzondere gezelschap waar jullie dan deel van uitmaken, alleen maar omdat je gelooft, alleen maar gelukkig doordat je kunt geloven en mag geloven. De gemeente completeert, maakt hem weer vol, volledig, compleet, completeert hem. Dus God heeft er iets uitgehaald en heeft dat met de bedoeling om dat er weer in te plaatsen op een schitterende manier terug willen brengen. U en ik horen bij de gemeente, het lichaam van Christus. En bij gemeente mag u denken, en dat heeft met de organisatie te maken, aan gaven. De hand is echt anders dan de voet. Zover bent u ook al. En oor en oog, en de kleinste onderdelen, zo divers, zo bijzonder, elk op zijn eigen plek. Jij en ik op onze eigen plek neergezet in het lichaam van Christus. Gaven. Welke gaven zou ik hebben? Zou een voet zich die vraag stellen? Nou, ik denk niet dat je die vraag stelt voordat je erachter komt dat je die voet toch kunt gebruiken. Misschien door eerste voorzichtige pasjes of aan moeders hand, vaders hand. Laat maar zeggen, het loophekje geval naar een stoel of zo. Zoiets is het dan. Maar jij bent een geschenk. God heeft jou in het lichaam van Christus in de gemeente geplaatst om daar te functioneren. Om daar te doen wat de Heer met jou bedoelt. En hij heeft je kennelijk kwaliteiten gegeven om hand te zijn of om oog te zijn. Als je last van je oog krijgt en je moet naar de oogarts, ik moest voor mijn rijbewijskeuring toch naar een oogarts. En dan komt er een proces op gang waarvan je nooit geweten dat het zo ingewikkeld zou zijn. Goedgekeurd. Amen, halleluja. Maar het gaat me er niet om. Maar hoe ingewikkeld. En het gehoor. En vul nou in. Al die onderdeeltjes hebben te maken met het lichaam van Christus. Om het over te brengen is dit beeld gebruikt. En dat snapt u. Want u hebt een lichaam. En als u last hebt, dan voelt u het ook. En behoorlijk. En als er ergens iets niet goed gaat, dan kun je er soms echt pijn door lijden. Als het in de gemeente niet goed gaat, kun je pijn hebben. Kun je verdriet hebben. Het functioneert niet meer. Er is iets niet goed. Lichaam van Christus. Lichaam hoort bij gaven. En elke gelovige heeft een eigen genadegave. De een niet meer. Ga nog niet zeggen dat die ene belangrijker is dan die andere. Dat is niet zo. Het Nieuwe Testament, met name de apostel Paulus, maakt duidelijk dat geen enkele genadegave belangrijker is dan een ander. En nou, dan gaan we weer aan de slag. Ze willen allemaal praten over genadegaven, maar ze bedoelen niet de genadegaven om de vloer te schrobben. Daar hebben ze het nooit over. Of om stil te zijn. Om je mond te houden of zo. Dat is ook een genadegave. Nou ja, Henny heeft een genadegave. Nou ja, noem maar op. Nee, ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. En ik wil niet in het ludieke. Maar ik wil zo graag helder krijgen dat u op uw plekje, met uw kwaliteiten, mag functioneren waar de Heer u heeft gesteld. En u bent een geschenk. Dus niet de vraag stellen welke genade gaan we zo geven, maar wat hebben de anderen aan mijn inbreng, aan mijn functie. Gaven. Dus bij lichaam moet u denken aan leven uit God. Dat heb ik zo pas gezegd, leven uit God. Uit God geboren en aan gaven. Dan gaan we naar het tweede huis. Ook dat beeld wordt gebruikt. Ik heb het u voorgelezen uit Efeziërs hoofdstuk 2. En die beelden komen terug. Bijvoorbeeld in Timotheus, opdat u weet hoe men in het huis van God verkeren moet. De pilaren en grondslag van de waarheid. Nou, heel concreet het huis van God. Niemand heeft twijfel over dat het huis van God een uitdrukking is die bij de gemeente hoort. Maar is dat nu gewoon hetzelfde? Nee, het is een ander aspect. Als het bij lichaam gaat om gaven, dan gaat het bij huis om ambten. Dat is een behoorlijk verschil. Er is heel veel gedoe over de vrouw in het ambt. En misschien nog wel meer gedoe over de man in het ambt. Maar die laten het dan afweten waarschijnlijk. Misschien te kattig, maar ik laat het maar even zo staan. Maar een ambt, daar ben je toe geroepen. En daar mag je ook naar verlangen, zegt 1 Timotheus 3 vers 1, als je daar verlangt of staat of zoekt naar het opzienersambt, dan begeer je een voortreffelijk werk. Dus daar is best misschien een verlangen om dat ook te doen. Maar u, die hier zit en misschien nooit gevraagd zult worden om een bepaalde plek te krijgen van oudste of van diaken, ambt, ambtsdragers, u bent ook in het ambt. Want u bent, als u gelooft in Jezus, een heilig priesterschap. U bent in het ambt van priester gekomen. Dat noemde men in de tijd van de reformatie al, 500 jaar terug dus, het ambt aller gelovigen. Dat in tegenstelling tot in de Rooms-Katholieke traditie daarvoor, er was een soort geestelijke stand en er was een soort schare die de wet niet kende. Die hadden niks en die deden niks en die konden ook eigenlijk niets. Daar hebben ze zich van gedistanceerd. En ze zeiden, nee, elke gelovige is eigenlijk in het ambt gezet. Het ambt, het priesterambt. Het is een ambt. Geroepen. U en ik, we zijn geroepen tot het priesterambt. Wat is die taak van priesters? Lofoffers brengen wij aan u. Lied uit de bundel van Opwekking, geloof ik. Aanbidding. De Heere prijzen, de Heere grootmaken. Hem bejubelen. Levietendienst, dat is zingen. Dat is muziek maken. Dat is spreken. Dit, wat ik nu doe is niet het belangrijkste. Is alleen maar gericht op dat het andere eruit tevoorschijn komt. Ik ben nu duidelijk bezig met een levietendienst. Een uitlegdienst. Maar het priesterschap, en dat hebt u als u gelooft in de Heer Jezus. U bent een heilig priesterschap. En ook nog een koninklijk priesterschap. Heilig priesterschap om de offers te brengen die God aangenaam zijn door Jezus Christus. En een koninklijk priesterschap om de deugden te verkondigen. Daarover straks als het gaat over het koninkrijk, een koninklijk priesterschap. Dat komt ook nog. Dus de gemeente is een heel bijzonder gezelschap. Dus het is een lichaam, dat completeert hem. En er zitten allemaal elementen in dat lichaam. En die elementen die mogen allemaal functioneren, moeten ook allemaal functioneren. Maar de gemeente is ook een huis. En in het huis mogen diensten verricht worden. Het huis van de Heere. Tempel van de Heere. Wat deden ze in een tempel? Nou, de Heere God woonde daar en ze brachten offers. Wat zegt het Nieuwe Testament? Nou, onze offers zijn niet meer de offers van een lammetje of van een stier. Onze offers zijn de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat zegt het Nieuwe Testament daarvan. En er hoort ook nog de collecte bij. Nou ja, dat is niet een soort sluitstuk van de dienst, maar dat is kennelijk een offer. Iets wat we aan de Here mogen aanbieden. Maar priesterdienst. Zou u zich willen realiseren dat u in het huis van de Here mag staan? Om uw handen omhoog te heffen. Om de Here te prijzen. Om hem groot te maken. Om hem iets aan te bieden. Wat zouden we de Here mogen aanbieden? Wat zouden we onze Here Yahweh, God, Here God, kunnen geven? Nu, ik heb al 20 keer geroepen, geloof ik, in deze tijd. Het mooie van de Heer Jezus mag je hem aanbieden. Wat je van hem gezien hebt, mag je offeren. Dat is aanbidding. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen sprekers. Hij zoekt geen, orgelmensen. Ik kan het niet. Sorry, hoor. Fijn dat je het doet. Maar we zijn op dezelfde manier. We zijn de levietendienst aan het doen. Om de anderen mee te krijgen. Om de anderen mee te nemen in die aanbidding, in die lofprijzing, in dat eerbrengen aan de Heer Jezus en aan God de Vader. De Vader zoekt aanbidders. Wat zouden we hem dan kunnen aanbieden? Ik heb dat toen we over Jozef spraken een keer uitgedrukt. Toen Jozef zei tegen zijn broers, nu ga je weer weg. Voor de tweede keer gingen ze weer terug met een zakken vol met koren. En vertel mijn vader alles wat je van mij gezien hebt. En dan zei er ook nog bij, maak maar geen ruzie onderweg. Ja, maar misschien is dat wel heel typerend. De vader vertellen wat je van de redder van de wereld gezien hebt. Dat was het toen. En dat is het nu nog. Dat is precies de definitie. De vader vertellen van de Heer Jezus. Vertel hem het. Wat jij van hem gezien hebt. Misschien weinig, misschien, laat maar. Het gaat niet om de hoeveelheid. Maar het gaat erom dat er iets in je hart is wat je mag aanbieden, wat je hem mag geven. En de opmerking van, maak geen ruzie onderweg, nou dat zou wel eens goed zijn om dat in de gemeente te laten doordringen, van hou op met dat gesteggel en dat geruzie maken en dat gedoe. Dat is vandaag misschien wel de moeite van heel veel, ik loop een beetje in dit soort trajecten rond zo nu en dan, en dat is niet zo makkelijk, helemaal niet. Aanbidding. U bent een priester. Aha, dus ik ben een lid van het lichaam. Ja, dat bent u ook, ja. Maar u bent ook een priester. U bent voorzien van een gave, want u mag daar functioneren. Maar u hebt ook nog een ambt. En nergens wordt gezegd dat er een gave is om te aanbidden. Nergens. Dat is een ambt. Daar ben je toe geroepen. Wee je gemeente als je het niet doet. Dat bedoel ik te zeggen. Maar ook wee de gemeente als het niet gebeurt. Dat is misschien wel nog erger. Maar hoe dan ook, dit is wat hier staat. Zou je willen realiseren dat dus de organisatie van de gemeente toch heel speciaal is? Dan heb je nog maar 2 elementen gehad. En je zit al behoorlijk af te wegen. Nou, waar zit ik dan? Waar sta ik dan? Ik begrijp ook wel dat je daar in kleinere kring over kunt doorpraten. En wat zouden we dan kunnen doen en hoe. Maar dit is de lijn. Lichaam van Christus. Huis van God. Pilaar en grondslag van de waarheid. In de ambtsdragers van diakenen van ouderlingen. Met name van ouderlingen, denk ik. Ligt wel een zekere erkenning ook van bepaalde plekken. En die moeten ook kwaliteiten hebben. Natuurlijk zijn die mensen ook met gaven boven komen drijven. Die hebben ook bepaalde kwaliteiten. Maar die zitten ook in het lichaam van Christus. Dus die gaven die worden op een bepaald moment in de gemeente, ook in het huis van de Here, gebruikt om tot die aanbidding en tot die grootmaking van de Heer Jezus te komen. Het derde element, de kudde. Het meest bekende misschien. Ik wil hierbij nog een tekst lezen uit 1 Petrus 5, eventjes. Ik heb het zo pas niet gedaan, maar ik ben soms bang dat het dan te veel wordt. Dat je dan, als je die teksten allemaal gelezen hebt, toch niet meer weet waar het precies over gaat. Maar 1 Petrus 5, vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus. Dus Petrus noemt zichzelf een getuige van het lijden van Christus. Was erbij. En ook deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus ik hoor erbij straks als dit allemaal helder wordt. Hoed de kudde van God. Weet je, dus ik heb het nu over de gemeente als kudde. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Niet als honden die alleen maar blaffen en die de baas willen zijn. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder, zo wordt de Heer Jezus hier geduid, verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Kudde. Jacob heeft ooit gezegd, als we de kudde één dag al te zeer opjagen, dan gaat de hele zaak verloren. U weet het wel, dat was waarschijnlijk, kwam hem goed uit, want Esau kwam hem tegemoet en hij had nog een appeltje te schillen en zo. Hij was ook een beetje bang voor Esau. En toen heeft hij gezegd dat hij niet door Esau begeleid zou worden, want hij moest als herder zich richten naar de tred van het kleinvee, Genesis 33. En als ik dat niet doe, zei Jacob, dan gaat de hele zaak over de balk, gaat kapot. Dus niet de speed limit van de sterke broeder, sterke zuster, maar de speed limit van het lammetje. Nou, dat is best moeilijk, want ja, dan krijg je altijd het idee van altijd maar weer voer van lammetjes, nooit een keer giraffenvoer, een beetje hoger gesitueerd. Ik heb altijd dat kleine, dat klopt. Maar dat is wel het beginsel. Denkt u dat als je een beetje meer teksten uit je hoofd kent en misschien meer dingen voor de Heer gedaan hebt, dat dan de Heer Jezus nog niet steeds denkt van, och, stumpertje daartoe. Wanneer word je nou eens verstandig? Zou hij zich niet misschien afvragen, wordt het ooit wat met die man? Wordt hij ooit volwassen? Is er nog groei? Worden het lammetjes ook schapen? Kudde. Een herder bedient zich soms van een herdershond. Je ziet soms die prachtige, prachtige filmpjes. Ik heb het ooit een keer in Canada, waren we daar op zo'n farm met allemaal schapen, duizenden. En één zo'n herder, zo'n collie of zoiets, ik weet niet, er is een bepaalde naam voor. Nou, wat één zo'n hond doet, dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. En wij hebben ook herdershonden vandaag, die blaffen. Maar zorgen niet dat de kudde bij elkaar blijft. En zorgen er ook niet voor dat de kudde bij de herder komt. Die drijven als wolven de kudde uiteen. De herder zorgt voor voedsel. Ik gun jullie in de plaatselijke gemeente waar je bent een paar van dit soort figuren die voor voedsel zorgen. En het is zo, zo belangrijk vandaag. Vanavond al een kleine waarschuwing. Je krijgt zomaar wat op je bordje waarvan je denkt, ja, maar dat is eigenlijk geen goed voedsel voor ons. Door een boekje of door een pamflet, maar ook door een toespraak. Er kan van alles misgaan. In de tijd van Elisa waren er 100 profeten bij elkaar. Profetenscholen, zelfs een bijbelschool in die tijd. En er was hongersnood, dus er ging één die ging het veld verkennen. En ik kwam met een schort vol, ze hadden een lange jurk en dus een hele schoot vol, zo'n schort vol met wilde coloquinten. Zo staat 2 Koningen 4, daar staat het. En ze hebben dat in de pot gedaan, gesnipperd als een augurkplant, weet je wel, in mootjes. En er kwam een schuimlaag op van je welste. Nou, ze wisten het toen heel goed, hoor. Dood in de pot, man gods, dood in de pot, man gods. Antwoord van Elisa, haal dan meel, haal het spijsoffer, pak het leven van de Heer Jezus. Dat hebben ze erin gedaan. Toen was het goed. dit simpele beeld uit 2 Koningen 4 geeft eigenlijk precies aan wat er vandaag gebeurt. Er gaan mensen op stap met goede bedoelingen misschien. Soms ook met opzet, dat weet ik. Maar ook met goede bedoelingen. En ze komen met vruchten thuis die er eigenlijk niet mogen zijn. Verkeerde leer, verkeerde gedachten. En als je die in de pot gaat snipperen, in kleine of in grotere hoeveelheden, nou, dan gaat het helemaal mis. Nou, dat is wat daar staat. En kudde is een groep gelovigen, de gemeente, waar herders zijn, waar opzieners zijn. Dat schurkt natuurlijk ook tegen dat huiselement aan van die ambten, maar er zit er altijd iets van overlap in. Maar toch is het element bij de kudde dat er gezorgd wordt, dat de kudde geleid wordt, gestuurd wordt, en dat degenen die dat doen ook zorg hebben, dat ze ook dat gewonde schaap meenemen, dat ze het niet laten liggen, op de schouders nemen, terugbrengen, opzoeken als het weg is. Alle pastoraat, alles wat met pastoraal werk en met voedselvoorziening te maken heeft bij de kudde. Daarom heet een voorganger soms ook herder en leraar. Nou, die worden ook genoemd in Efeziërs hoofdstuk 4. We hebben het gelezen. Herders en leraars. Samen. Ik hoop dat het helder is. Maar dat is ook een aspect. En dat is ook iets wat met de organisatie van de gemeente te maken heeft. Het vierde. Koninkrijk. U bent niet alleen een heilig priesterschap. Ik heb het zo pas al genoemd uit 1 Petrus 2. Maar u bent ook een koninklijk priesterschap om de grote daden of de grote deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dat is evangelisatie. Dat is discipelschap. Dat is naar buiten treden. Dat is vertellen. Dat is op pad gaan om de deugden te verkondigen. Om te proclameren wie de Heer Jezus is. Om te vertellen dat hij de enige is. En dat is nodig vandaag. Er zijn, ik weet niet hoeveel stemmen opgegaan. En er gaat van alles gebeuren. Maar we moeten vandaag vertellen van de Heer Jezus. Dat is de enige die echt redding biedt. En de enige die echt zegen brengt. Is de Heer Jezus. Doe dat dan. En dat betekent dat er gebed nodig is. Wapenrusting staat in verbinding met de strijd. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet om de buurman die misschien een andere auto heeft. Maar het gaat om machten en krachten die misschien achter die buurman zitten. Hemelse gewesten met machten en krachten. Boosheden in de hemelse gewesten. En daar moeten we iets van doen. Daar moeten we onze wapenrusting voor oppakken. Dat betekent dat we te strijden hebben. Niet om in te gaan. U hoeft niet te strijden om gelovig te zijn, te worden, te blijven. U moet strijden omdat er tegenstand is. In het Oude Testament staat een prachtig voorbeeld van een meneer Samma. Die had een hele linzen. En toen kwam de vijand, die wilde die linzen wel oogsten en meenemen. En toen ging hij midden op dat stuk land en sloeg alle Filistijnen daar kapot. Want hij wilde dat behouden voor. Nou, dat is precies wat daar bedoeld is in Efeziërs hoofdstuk 6. Waar die wapenrusting genoemd is. Dat je dat wat je hebt, de zegen, dat je die behoudt. Dat je die beschikbaar houdt. Als voedsel voor de gemeente, voor broeders en zusters. De vijand gaat gigantisch tekeer vandaag. Dat weet je. Dat voelen we. Dat merken we. En in die tijd moeten we getraind worden. Nou, alsjeblieft. Dat is moeilijk. Waarom moest David getraind zijn? Je kunt zeggen, ja, David zijn zoon Salomo is helemaal niet getraind. Nou, dat is misschien ook zo, maar dat is een ander beeld. Maar er moest behoorlijk gestreden worden. Toen Israël in het beloofde land kwam, moesten ze meer strijd leveren dan ze ooit in de woestijntocht hebben geleverd. Toen ging het allemaal van de ene pleisterplaats naar de andere. Want in het land kwamen ze al die koningen, de 31 koningen in het beloofde land. Moesten ze overwinnen, moesten ze verslaan. Meer dan ooit in de woestijn. Daar zijn we een beetje kwijt, want we zeggen ook nog, ja, ze hebben het dan over koninkrijk en het evangelie van het koninkrijk. Ja, maar koninkrijk, ik weet, dat element, dat wordt wel genoemd. En men bedoelt eigenlijk, we moeten onze kerk, die nu bestaat uit 100, die moeten we dan tot 200 brengen of tot 2000. Er komen allemaal getallen bij, allemaal prognoses. Het lijkt wel de regering met een centraal planbureau en zo. Nou, zo ongeveer gaat het. Nee, ik zeg niet verkeerd, want het gebeurt. Zo gebeurt het. Maar dan gaat het over onze club en over onze eer en onze naam. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om uw getuigenis. Jouw getuigenis. In jouw omgeving, daar waar jij bent en waar jij woont. En dat is misschien wel op de verjaardag, morgenavond. Ja, dat is moeilijk. Ik weet het wel, zit er ook. Nou, als je je mond open doet over de Heer, dan begint hij gelijk vuur te spuwen of zo. Ik weet het wel. Ik weet het wel. En of je nou een oom noemt of een tante noemt of een neef, vul maar in. Een getuigenis van God op aarde. Discipelschap. Maar dan ben je ook. We zijn hier op aarde en moeten getraind worden. Dat is een discipelschaptraining. Een hele cursussen zijn er. En dat is dan alleen bedoeld voor mensen die naar Afrika gaan, of naar Azië gaan, of naar China gaan, of naar Korea. Die worden getraind. En de rest blijft heerlijk zitten. Wij hebben dat niet nodig. Nou, vergeet het maar. U, jij en ik, wij hebben dat nodig. Uit zijn verband gerukt krijg je dus dat alleen zendelingen discipelschaptraining krijgen. Dat gebeurt. Maar uit het verband gerukt is het ook al zo dat alleen maar mensen die langs de theologische faculteiten zijn gewandeld, dat die aan het preken zijn. Dat staat ook niet in de Bijbel. Dat hebben wij ook gemaakt. We hebben van alles gemaakt, organisatie. Maar ik heb nu over de organisatie die vanuit de schrift naar ons toe komt. En niet wat wij ervan gemaakt hebben. Of wat men ervan vindt. En het vijfde element, broeder en zuster, is het bruid zijn. Nou, ik begrijp best dat de duivel daar een behoorlijke hekel aan heeft. En die echt probeert om je dat uit je hand te rukken. De gemeente is ook bruid, is de vrouw. De bruid van het lam. En Paulus zegt, 2 Korinthe 11, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Hij zegt, weet je, dat hele gebeuren met man en vrouw, dat heeft te maken met Christus in de gemeente. Dat was al zo bij Adam en Eva. En dat is gewoon doorgegaan. Nu nog steeds Christus in de gemeente. Nou, waarom zou dat huwelijk onder druk staan? En waarom zou het man en vrouw zijn zo verschoven worden? Waarom zou men bedenken dat er alternatieve vormen voor moeten komen? Andere vormen van samenleven. Waarom? Om alles wat herinnert aan de Heer Jezus en aan de gemeente, om dat stuk te krijgen. Dat is ten diepste de lijn. Daar gaat het om. En nu moeten we terug. We moeten terug naar de Heer Jezus. En we moeten durven zeggen, hij die het lam van God wilde zijn, zal zichzelf ook een bruid verwerven. Het lam Gods, de bruiloft van het lam staat te komen. Heel binnenkort. Dat duurt niet meer lang. En de bruid mag zich gereed maken. Zoals in het Oude Testament de bruid zich gereed maakte, zo is ook in het Nieuwe Testament de oproep om je gereed te maken voor. Doe dat dan. Verlang dan. Bij bruid zijn gaat het meer om toekomstige verlangens, toekomstige zegen, wat nog allemaal in petto is, wat nog klaar staat om openbaar te worden. Daar gaat het om. En het verlangen naar de Heer Jezus, dat wordt langzaam maar zeker weggedrukt, omdat we ons zo druk maken met onderlinge onvrede, omdat ik niet weet welke gaven ik heb, ook niet weet hoe ik om moet gaan met mijn priesterschap. Enfin, daar gaat hij weer. Het hele circus komt weer terug. Maar ik wil zo graag terug naar dat bijzonder en dat innige Heer Jezus. U zegt, ik kom terug hoor. En wij staan op de uitkijk om hem te ontmoeten, om hem te zien. Ik heb dat de vorige keer geloof ik gezegd toen met Isaac, dat hij op de uitkijk stond om Rebecca te verwelkomen. Toen ze met de knecht die kant op ging. Hij was dus niet meer in de plek waar hij woonde. Hij was op weg gegaan. En Rebecca die was ook op weg gegaan. Beide op weg gegaan. Rebecca uit haar eigen woonsituatie. En Isaac uit zijn woonsituatie. En daar ergens in de tussentijd een ontmoeting in de woestijn. Dat is nu exact wat het is. Dat gaat de Heer Jezus doen. En jij en ik moeten ons ook realiseren dat de gemeente ook bruid is. Dat er een verlangen is, een liefdesrelatie is. En dat we verlangen naar één te zijn met hem, bijzonder. Er komt een moment dat we met hem uit de hemel komen. Als hij gaat koning zijn, als hij gaat heersen en Jeruzalem weer terugbrengt, dan zijn wij daarbij. Dan is die vrouw van het lam, die bruid, daar als een stad. Het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam, de vrouw van het lam. Dan is die stad daarboven. En ze zijn één, ze zullen zien. Aha, maar dat hoort bij elkaar, die horen bij elkaar. Die man die daar staat op de berg. De Olijfberg. Dat is die een vrouw heeft en die hangt daarboven. Dat is het beeld. En dat beeld zijn we ook kwijt. Als je vandaag nog vertelt van de opname van de gemeente, dan krijg je ook al voor je kiezen. Het wordt allemaal beschoten door de tegenstander die alles wat mooi is onderuit schoffelt. Maar terug, nu terug. De organisatie van de gemeente, nou dat weet u. Een lichaam met gaven, een huis met ambten, een kudde met schapen en voedsel, een koninkrijk met strijden, met getuigenissen, met discipelschap en een bruid met verlangen. Dat is de organisatie. Er is geen statuut ooit door mensen bedacht. Dit is in de schrift vastgelegd. Nou, geloof het dan. Pak het dan. En laat dit dan een soort leidmotief zijn, ook van vanavond, om te zeggen, Heer Jezus, ik wil naar u verlangen. Ik wil graag bij u zijn. Maar ik hoor ook bij u en u wordt ook compleet door mij. En we willen u vandaag, zolang we hier nog zijn, aanbidden en groot maken. Dan gaan we straks mee door in het huis des vaders. Zullen we hem groot maken, hem bejubelen. En de Vader bedanken voor alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en voor wie hij is. Dit is gemeente zijn. En dat is niet een kwestie van wie is nou de belangrijkste onder ons? Ja, dat komt iedere keer op bij ons, bij mensen. We zijn geen draad beter dan alle anderen. En dat past niet. We moeten terug naar hem. Hij moet het centrum zijn. Hij moet het middelpunt zijn. Hij is het middelpunt van ons verlangen. Hij is om wie het allemaal gaat. En God kan in hem rusten. En als hij in hem rust, kun jij daar rust vinden. Zoals dat oude lied dat zegt. God op het godslam rust mijn zielen. Dit is de organisatie van de gemeente. En als dit gebeurt, heb je daar zelf zegen van. En blijdschap van. En een bijzondere, bijzondere groei in gevonden. De Heere zegene u. Vader, zo wil ik terugkomen bij u en dit aan u teruggeven en ook mijn gedachten teruggeven, ook mijn woorden. Ik wil u zo bidden dat u door uw Heilige Geest dit ook aan het hart legt, aan het hart brengt van iedereen die hier is of misschien later meeluistert. Ik wil u zo bidden dat we groeien, dat we bloeien, dat we een levendige, bijzondere gemeente zijn. Lichaam van Christus, huis van God, kudde van de goede herder. Discipelen van de koning der koningen, een koninklijk priesterschap. Maar ook bruid zullen zijn voor de bruidegom. Met liefdesverlangens, met emotie, met uitzicht op dat schitterende wat nog komt. We danken u voor vanavond, we danken u voor elkaar en we bidden uw zegen voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Amen.